Stadsrechten. Dat was destijds een moderniteit waarover nog niet beslist werd in Den Haag, René de Kam. Het was een aangelegenheid van natuurlijk de geestelijkheid en de Duitse keizer, Hendrik de Vijfde.
Ja, wij hoorden toen Utrecht bij het Duitse keizerrijk. Dus zodoende was de keizer het allerhoogste gezag. En de keizer had de macht, landsheerlijke macht, zoals het mooi heet, wat betreft Utrecht en wat je zou kunnen zeggen het hele gebied van de provincie Utrecht zelfs, en dat wordt iets groter, overgedragen aan een bisschop. Dus in de hiërarchie had je de keizer en dan de bisschop. Die was ook bisschop van een heel groot bisdom, het bisdom Utrecht. Dat was bijna zo groot als heel Nederland, op Limburg en Brabant na. Maar hij had ook een gebied waar die de landsheer, waar hij de macht in handen had. En die twee, zou je kunnen zeggen, gingen over in dit geval het geven van stadsrechten. En eigenlijk zal het eerst de bisschop zijn geweest, Godebald, die dat stadsrecht heeft verleend. En dat is in juni 1122 bevestigd na een conflict. Toestand geweest. Weten we niet fijne van, maar het lijkt erop er een machtsstrijd is geweest tussen bisschop aanhangers en stedelingen die meer de aanhangers van de keizer waren. De Utrechters hebben toen het stadsrecht gekregen, ja.
Was wel nodig ook, want deze gemeente was inmiddels fors uit de kluiten gewassen. We hadden het er al over in deel 1. Een centrum al van kennis en cultuur, maar ook een economische macht. Die verdiende die rechten. En wat betekende dat vervolgens?
Nou, die rechten die hadden allerlei kanten. Belangrijke daarvan was, en die is natuurlijk voor nu heel belangrijk, het recht op het aanleggen van een verdedigingslinie, een stadsverdediging. Er waren ook andere rechten. Je had bepaalde tolvrijheden als inwoner, als burger van Utrecht. En er waren nog meer voordelen. Als burger kon je ook, als je ergens anders in de problemen werd, dan werd je gesteund door je stad. Maar in ons verhaal, wat we nu aan het vertellen zijn, is natuurlijk het aanleg van die stadsverdediging het allerbelangrijkste. Je mocht je verdedigen. In feite is Utrecht op Staveren na en Muiden, maar Staveren, daar weten we helemaal niks meer van vandaag de dag, hè, in Friesland ergens, de eerste stad die dat mag doen. Dus we zijn eigenlijk de eerste stad die en stadsrecht krijgt en dat recht om die stadsverdediging aan te leggen.
Bevestiging van een status.
Absoluut, absoluut. En het is ook een status die in die tijd ongehoord is eigenlijk in de Nederlanden. Want Utrecht is groot, is machtig, is een bestuurlijk centrum, is een belangrijk handelscentrum. En dat is maar ook heel fijn dat je dat kunt verdedigen. En je krijgt dus ook een status. Je wordt ineens burger van een stad met rechten die daarbij horen en plichten trouwens ook.
En de trots die je voelt.
En de trots, ja, absoluut. Ja, 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 ja. Zeker, ja.
Mensen moeten inderdaad echt fier zijn geweest.
Ja, dat denk ik wel. Utrecht moet als een moderne nederzetting. Hè? Er werd een moderne stad. Er waren hier jaarmarkten, er waren hier allerlei markten. Er kwamen hier schepen van alle windstreken. Er kwamen hier handelaren. Je zult hier op veel dagen in het jaar in dat Utrecht van 1122 en daarna, maar ook al daarvoor, allerlei talen hebben gehoord. Noorse talen, of tenminste noordelijke talen, oostelijke talen, Duits, achter. Van alles.
Een en al diversiteit.
Ja, absoluut. Het was een metropool. Ja. Zo zou je het echt wel kunnen noemen. Ja,
die trok natuurlijk ook gespuis aan. Vikingen hadden we al gehad, maar er moest dus verdediging komen. En we staan bij de Nobeldwarsstraat, zo schuins van de schouwburg van Dudok vandaan. Singel in onze rug naar het laatste nog zichtbare stuk ommuring te kijken.
Ja, hier heb je een doorkijkje van Singel die waarschijnlijk vrijwel direct gegraven is na 1122. Of zelfs sterker nog, ze waren er misschien al mee bezig. Dus je graaft een gracht. De aarde die eruit komt, daar werp je een wal mee op. En op die wal bouw je een muur, in die tijd nog van tufsteen, want we hadden nog de baksteen niet opnieuw uitgevonden.
Tufsteen? Waar kwam dat dan vandaan?
Tufsteen was een vulkanische steen, heel poreus, maar wel heel sterk, goed te bewerken, relatief licht. Maar dat moest je dan wel uit de Eifel halen. Mm. Dus reken maar, er gingen misschien 3 kuub van op een, 4 kuub van op een schip, of misschien zoiets meer. Maar wat een enorm karwei dat is geweest om die tufsteen hierheen te halen.
Enorme transporten over de Rijn.
Ja, enorme transporten over de Rijn, inderdaad. Die werden dan hier gelost en daar bouwden ze hier dan torens en daar bouwden ze muren mee.
Wie waren dat?
Nou ja, dat waren natuurlijk de Utrechtse burgers.
Met hoeveelen?
Ja, niet superveel. We waren misschien in die tijd met 3.000-4.000 man. En we hadden in die tijd ook al een soort van dienstplicht, de landweren. Dat betekende dat je dus opgeroepen kon worden om het land te verdedigen. Maar het betekende ook vaak dat je opgeroepen kon worden voor grote infrastructurele werken. En dan moet je eens nadenken wat dat betekent als je een stad mag aanleggen in 1122 van 132 hectare met een omvang van 5 kilometer... waarvan je wel gebruik kunt maken van een paar rivierlopen. Dus in het noorden de Vecht, in het zuiden een deeltje van de Vecht en wat van de Rijn. Maar de stukken singel die je hier ziet, die zijn toen allemaal gegraven door mensen met een houten schepje waar pak een beetje 2 liter grond op kan. Dat doe je dan in een mand of in een kruiwagen. Die gaat dan weer of in een kar, maar die moet er verderop weer gestort worden. En zo hebben ze in die tijd tienduizenden, ik heb het berekend, misschien wel meer dan 100.000 kubieke meter verplaatst. Maar dat is dus een enorm infrastructureel werk waar we vandaag de dag, ondanks onze snelwegen en wat we ook allemaal doen, waar we nog steeds met de grote bewondering zouden moeten kijken wat ze toen, met de middelen van toen, in een vrij rap tempo voor elkaar hebben gekregen.
Ja. En hoe lang heeft het dan geduurd dan, dit gegraaf, die singel?
Nou, we weten dat natuurlijk niet 100% zeker, maar ik denk dat het... We gaan er eigenlijk wel vanuit dat dat binnen een paar jaar wel echt helemaal rondom de stad was. Ja. Dan zul je dus op een gegeven moment, gaat het vanzelf volstromen met grondwater en dingen. Dus zult het eerst moeten afdammen. We weten uit latere tijden, weet ik uit bronnen die ik heb gelezen, dat ze voortdurend dingen moeten afdammen als ze een nieuwe muur willen bouwen. Want ja, je moet metselen met vocht, dat gaat niet. Maar ook als je het uit wilt diepen, ja, je zult onder het grondwaterpeil moeten graven. Dus dat gaat niet. Dus je zult moeten gaan afdammen. Dus dat is echt een waanzinnig kawaii geweest, ja.
Eerst is er dan die singel en dan die ommuring.
Ja, die eerste ommuring bestond dus uit tufsteen. Dat vinden we ook nog een beetje bij onze Utrechtse kerken. Waar stonden eerder bij de Pieterskerk, daar kun je het nog zien. Maar rond 1200 wordt hier door de Cisterciënsers onder andere, de monniken, wordt hier weer het bakstenen bakken herintroduceerd. De Romeinen konden het al, daarna zijn we het vergeten. Een baksteen maak je natuurlijk van klei. En klei is hier rondom Utrecht in supergrote hoeveelheden aanwezig.
Was dus voordeliger om dat materiaal te nemen?
Ja, want je hoefde dus niet die superlange reis te maken. Nee. Dus het waren vervoerskosten en waarschijnlijk ook veel tolkosten die het scheelden. En je kon het gewoon hier in de buurt maken. Je moest er wel tijd voor nemen. Het fabriceren van bakstenen kostte al gauw een maand of 6-7. Je moest de klei goed maken en winnen en dan goed kneden. Dan moest je hem vormen. Dan moest je dat enigszins drogen en vervolgens ging je het bakken. Dus dat duurde wel een tijdje voor je ze had. Maar als je ze dan had, dan kon je daar prachtig mee bouwen natuurlijk. Dus wat je eigenlijk in Utrecht ziet is dat pak een beet van 1122 tot 1200 gebruiken we tufsteen. Rond 1200 worden de bakstenen gebruikt die zo groot zijn als de tufsteen in die tijd. Zodat je het om en om door elkaar heen kunt gebruiken. En pak een beet rond 1250 zijn de bakstenen relatief nog groot. Je kunt de ouderdom van een baksteen in Utrecht aflezen overal. Maar in Utrecht kun je het heel mooi zien aan de grootte. En rond 1250 gaan we echt bakstenen als een eigen bouwmateriaal zien. En daar kijk je nu eigenlijk nog naar een deel van de muur van rond die periode. Alleen het is iets geks met deze muur. Je moet bij deze muur eigenlijk de wal waar die in staat wegdenken. Hij was ongeveer alles bij elkaar 10 meter hoog. En wat nu de rechte bovenkant is het loopvlak van de weergang waar de soldaten en de wakers op stonden. Want de voorkant, de muur, daarom is die ook zo brokkelig, de schildmuur zoals het mooi heet, dus de muur die ervoor stond, die is verdwenen. Die heeft Zogger laten slopen, want hij wilde graag...
Zogger?
Ja, in de 19e eeuw, toen dit park werd aangelegd.
De naamgever van het park.
Yes, de landschaparchitect, laat maar zeggen. Dus wat je hier ziet zijn de bogen waarop de weergang zat, daar liep je op. En daarvoor zat dan die muur. En in de middeleeuwen was die zo'n 10 meter hoog. Want hoog was belangrijk. Je keek van 10 meter hoogte, een rechte muur. En dan het liefst dan had je nog een klein stukje, want nu is het opgeschoven, maar dan een klein stukje land. Waar je dan het liefst doornstruiken of andere vreselijkste planten, zodat je er zo moeilijk mogelijk bij kon komen. En deze bakstenen, die zie je ook zelf, hè, die zijn vrij groot. Ik schat zo 13e eeuws. Die hebben dus echt ongelooflijk veel meegemaakt van de ommuurde stad. Als je die stenen zouden kunnen spreken, zouden ze je kunnen vertellen over belegeringen, over waakdiensten, over alles en nog wat. Ja.
En ook over toenemende modernisering van het geschut, waardoor die muren ook hoger moesten worden.
Ja, nou ja, precies. Je hebt natuurlijk... Eigenlijk is de wapenwetloop al zo oud als de mens is.
En, dus altijd mens tegen mens.
Altijd mens tegen mens. En de mens is inventief, dus vindt altijd weer nieuwe wapens uit. Dus wil je je goed kunnen blijven verdedigen, dat gaat natuurlijk door tot de dag van vandaag, zul je voortdurend op de hoogte moeten zijn van wat de mogelijke vijand aan het bekokstoven is. En je daar tegen gaan wapenen en verdedigen. En dat zie je ook terug in de geschiedenis van de ommuurde stad van Utrecht. Dus die tufstenen muren met die hoge vierkante torens. De Smeetoren is daar een mooi voorbeeld van. Die waren eigenlijk gericht op de oorlogsvoering van dat moment. En dan had je het over pijlen en boog, kruisboog op een gegeven moment. Speren, zwaarden. Dus die muren waren erop gericht dat als er al iemand het lukte om over die singel heen te komen, over dat water heen te komen, dan schoot je met pijl en boog en je gooide van alles op zijn kop. Maar op een gegeven moment bedenken ze een nieuw wapen. En dat is bijvoorbeeld de blijde, een enorm groot werptoestel, de slingerblijde. Die werpt een kogel, dus je doet er een soort grote natuurstenen kogel in, loodzwaar. En dan met een tegengewicht, dan laat je dat in één keer los en die zwengelt die kogel zo naar die muur. Is eigenlijk, als je het sec bekijkt, een soort vroege voorloper van de kanonskogel. Maar zo'n kogel, als die een muur raakt, en zeker een vierkante muur, dan richt hij de meeste schade aan. Dus wat je ziet bij de bakstenen, eerste bakstenen torens in Utrecht, dus die na die vierkante torens, die worden rond. Waarom? Dan heb je veel meer kans dat zo'n kogel van zo'n blijde steen afschampt. En dus niet vol op zijn doel raakt. Dus dat is een van de eerste moderniseringen die je ziet. En zo kun je eigenlijk in de loop der eeuwen... We hebben een Utrechtse muur gehad tussen 1122 en 1830, 1850. Nou, de laatste paar eeuwen zijn er weinig moderniseringen doorgevoerd. Maar ga je tot midden 16e eeuw, dan zul je zien dat er een continue vernieuwing bezig is. Niet alleen van onderhoud, maar ook voortdurend aanpassen aan de manier van oorlogsvoeren, aan de nieuwste wapens. Ja.
Vrede was van het grootste belang voor de bevolking binnen die ommuurde stad. Waar inmiddels ook een heel nieuw soort burgerij, een nieuw soort handelselite aan de macht was gekomen.
Ja, toen we in 1122 stadsrechten kregen, was er eigenlijk een bovenlaag, de patriciërs, zoals we dat mooi noemen, rijk handelaren, die eigenlijk de macht in handen kregen. In zo'n stad, je hebt natuurlijk altijd overal hiërarchie en je hebt verschillen tussen arm en rijk. Maar in Utrecht was dat ook heel expliciet. Alleen dan zie je eigenlijk dat er een middengroepen gaat opkomen in de 12e en 13e eeuw. De ambachtsmensen. En die willen op een gegeven moment natuurlijk ook invloed op dat stadsbestuur hebben. Nou, die weten het zover te krijgen dat ze in 1196 een raad wordt er gesticht. Maar dat is ze niet genoeg. En uiteindelijk, na een paar niet gelukte pogingen, weten de gilden, dat waren die ambachtslieden, dat waren die handelaren, met elkaar verenigd in beroepsgroepen. En die gilden, die weten de macht over te nemen in 1304, dankzij een heel uitgekiend politiek spel. En dat is ook niet anders vandaag de dag. Als je de macht over wil nemen of over hebt genomen, is een van de eerste dingen die je gaat doen, is zorgen dat je de militaire macht ook naar je toe trekt. Dus wat deden de gilden in 1304? Zij zorgden al heel snel dat zij van grote invloed, ze trokken eigenlijk de invloed van de stadsbewaking en het stadsleger naar zich toe. Ze namen de militaire taken over. Alleen het interessant is dat we binnen die ommuurde stad al vanaf, zeker daarvoor, maar ook na die 1304, altijd verschillende groepen hebben gehad die om de macht streden.
We gaan toch even weer naar het centrum. Over ander water komen we uit te kijken. Rondvaartboten komen er langs de oude gracht van boven de stadhuisbrug. Essentieel knooppunt in de middeleeuwen.
Ja, nou, je hoort het aan het geluid. We staan hier in het centrum van de stad. Dit was eigenlijk ook wel de meest belangrijke plek lange tijd in de stad.
Dit geroezemoes moet je gehoord hebben in de middeleeuwen.
Altijd. En dit was een hele belangrijke plek, omdat zeker vanaf 1343, dan had je hier wat nu het stadhuis is. Daar was het schepenhuis. Daar zaten de schepen, de rechters en bestuurders van de stad. En hier, even verderop, dat blauwe huis, hier links, dat was het schoonhuis, daar zat de raad. En in die tijd, we hebben het al eerder over gehad, was er altijd ook een interne machtsstrijd bezig. Je had altijd twee partijen in de stad die om de macht vochten. En degene die de plaats, dus de stadhuisbrug, in kon nemen tijdens een van de vele, vele machtsgrepen, die had eigenlijk wel gewonnen, want dan had je het centrum van de macht in handen. Er is laatst onderzoek geweest, of iemand is erop gepromoveerd, die heeft uitgezocht dat alleen al tussen 1400 en 1430 er 14 machtsgrepen zijn geweest. Dus gemiddeld elke 2 jaar.
Maar hoe ging dat dan? Met woordenstrijd of toch ook met de vuist en ander wapentuig?
Ja, met wapens, zwaarden, bijlen. Dat ging er ruig aan toe. Er vielen ook regelmatig doden bij en gewonden. En wat had je nodig om zo'n machtsstrijd uiteindelijk te winnen? Nou, moest je het goed voorbereiden. Je moest steun hebben in de stad. En je moest steun hebben van buiten de stad die meekwamen vechten. En als je dat allemaal goed had georganiseerd, dan maakte je een kans dat het lukte. Van die 14 machtsschepen tussen 1400 en 1430 zijn er 10 mislukt. Het zegt al wel wat dat het niet zo eenvoudig was. Maar het zegt aan de andere kant het legitieme gebruik van geweld om je politieke doel te bereiken in die late middeleeuwen was dat heel gewoon. Het gebruik van geweld was echt, dat werd als heel normaal gezien. En wat je dus ook heel vaak ziet is dat de winnende partij de verliezende partij de voortdurend uitgooit. Dat betekent eigenlijk dat voor die machtsstrijd zelf die ommuring helemaal geen betekenis had. En de ommuring van de stad eigenlijk alleen maar bescherming bood aan de machtigste partij op dat moment. Want de anderen die werden eruit gegooid. Maar als Utrechter had je dus wel allerlei verantwoordelijkheden. Die gilden hadden verantwoordelijkheden. Dus je moest eens in de 14 dagen helpen een nachtdienst draaien om die stad te bewaken. Dus je was heel actief betrokken bij de beveiliging van de stad. Elke nacht waren er tussen de 40 en de 100 mensen actief bij de beveiliging van de stad. En dan hebben we het niet alleen over veilig van binnen naar buiten, maar ook over het in de gaten houden dat er geen stadsbrand ergens uitbreekt. En dan was er nog een ander ding, en dat vind ik zelf heel fascinerend ook, is dat alle gildeleden ook nog eens lid moesten zijn, verplicht, dus een dienstplicht, van het stadsleger. Dus als je staat het ene moment daar je schoenen te lappen en dan hoor je de waakklok in de buurtoren en dan moet je als een speer je wapens en je harnas bij elkaar graaien. En dan moest je hier naar de plaats, naar de stadhuisbrug. En daar verzamelde je onder je banieren van je gilde. En dan vervolgens was er een vaste volgorde waarin het in tijden van oorlog, als het echt grootschalig was, 3 bataljons optrokken, de stad uitgingen. En dan zat jij dus onder jouw banier, stel dat jij die schoenmaker bent, onder de banier van de schoenmakers. En dan ging je op karren in een speciale volgorde. En daar deden ook nog de mensen aan mee. Want dat hebben we nog niet zo heel erg besproken. Maar het gebied wat bij de stad hoorde was groter. We hadden ook nog een buiten de muren deel wat bij de stad hoorde, de stadsvrijheid. Daar hoorden bijvoorbeeld pellekussen bij, dat zeg je niet zoveel meer. Maar ook de mensen uit de bemuurde weert, de tolstegers, de absteders, dat zeggen we allemaal nog, dat kennen we allemaal wel. Die mensen die woonden in de stadsvrijheid, die mochten dus in gevaar van nood vluchten binnen de muren. Maar moesten ook meedoen aan de bewaking van de stad. Maar zij bewaakten dan het buitengebied en schreeuwden dan vanaf het buitengebied naar de torens om te horen of niemand, hè, of iedereen wel wakker was. Dus ze moesten, ben je wakker? En dan moest zo'n gildelid zeggen, ja, ben wakker. Dat moesten ze door de nacht doen. Maar als het leger moest bij elkaar komen, als er strijd moest worden geleverd, dan deden zij ook mee. En we hadden nog een elite groep, dat was de schutterij van 400-500 man. Dat waren ook gildeleden. Maar die waren, laten we zeggen, de professionals. Die waren echt bezig altijd met soldaat zijn. Maar als dat leger er dus op uittrok in 3 bataljons, moet je je voorstellen, met al die vaandels. Het kon om duizenden mensen gaan in een bepaalde volgorde met het wapen van Sint Maarten. Hè, de vaandel van Sint Maarten, het stadsvaandel voorop. Trok dat dan met karren, ruiters, misschien ook nog wel voetvolk erop uit. Maar eerst werd dan hier verzameld. Dus, en dat was gevaarlijk. Er zijn echt heel veel doden en mensen gesneuveld, zwaar gerond. Het was niet zomaar voor de lol.
Laten we tot slot van dit deel 2 nog even fietsen naar zo'n toren die er niet meer is.
Yes, een goed idee.
In het jaar 1145, in het 7e regeringsjaar van koning Koenraad en het 6e van bisschop Herbert, heeft prefect Alferes dit bouwwerk tot stand gebracht, tot verdediging van zijn burgerij en tot eer van de stad Utrecht. Amen. Zo staat het in de Nederlandse vertaling van een oorspronkelijk Latijnse tekst op een bord vlak bij wat er nog maar over is van de Smeetoren, hoek Geert de Bolwerk, Lange Smeestraat. Vierkante verbeelding in zwart steen. Want vierkant, dat was die.
Ja, als een van de weinige torens van de allereerste stadsverdediging van Utrecht heeft de Smeetoren alles overleefd. Tot Zocher aan toe, dus tot de 19e eeuw het werd gesloopt. Dus de Smeetoren vinden we terug op schilderijen uit de 17e en 18e eeuw. En daardoor weten we ook een beetje hoe die eruit heeft gezien. En we gaan er nu van uit dat we er waarschijnlijk zo'n 12 tot 13 van die torens hebben gehad in de stadsverdediging van de 12e eeuw. En het grappige is, dat zie je ook bij de Smeetoren terug, is dat een deel van die vierkante torens waarschijnlijk gewoon ook de poorten van de stad waren. Dus de Katerijnenpoort, de Witte Vrouwenpoort, de 2 Tolsteegpoorten en waarschijnlijk ook de Weertpoort, die waren van origine gewoon een vierkante toren. En we weten bijvoorbeeld bij de Smeetoren dat één iemand daar verantwoordelijk was, een bode, om daar in de koudere periode zorgen dat er elke nacht een goed vuur brandde, dat de kaars licht brandde. Dat werd dan vaak weer door de stad wel weer geleverd. Ja, in die tijd, als we het nou over die 14e, 15e eeuw hebben, dan moet je dus echt bedenken dat er nog lang, lang geen stadsverlichting was. Dus het was pik donker hier in de stad. Er is een heel erg mooi verhaal in een kroniek van Johannes de Beke. Die kroniek zal waarschijnlijk door een Utrechter geschreven zijn, althans de Nederlandse versie rond 1390. En hij vertelt een verhaal van 1274, waarin de wakers in een donkere nacht staan te waken op de muren van Utrecht. De Smeetoren, de muren hier. En ineens horen ze in het donker een hels kabaal. Ze weten niet wat het is. Ze raken in paniek. Het komt steeds dichterbij. En het is zo, wat is dit? En in die tijd deden er de verhalen de ronde over het steppenvolk, de Tartaren. En als die eraan kwamen, nou een bergje maar.
De Hunnen.
Oh, dat was het ergste van het ergste. En ze raken gewoon in paniek. En ze gaan de andere burgers wakker maken van pak je wapens, het gaat helemaal mis. En uiteindelijk komen alle burgers die muren op. En dan staan ze bovenop die muren. En dat volk daar beneden komt dichterbij. En dat staat op een gegeven moment stil. En dan wordt het stil. En dan is het midden in de nacht, pikken donker. Niemand kan goed zien wat het is. En dan vraagt een van die Utrechters: wie ben je en wat kom je doen? En wat blijkt? Het waren de Kennemers. De Kennemerboeren. Die kwamen naar Utrecht. Want die wilden revolutie. Die hadden daar rond Amsterdam al heel veel patriciërs en adel uit hun huizen gezet. En ze vonden dat de Utrechters ook die revolutie moesten doen. Maar moet je voorstellen dus hoe dat gegaan is in die nacht. Ik vind dat echt zo waanzinnig mooi beeld over zo'n wakende wakers in een donkere nacht.
Vanaf dat oorspronkelijke bouwjaar 1145 heeft hij het dus ruim 7 eeuwen volgehouden. Ze hebben hem gesloopt. Niet doen.
Nee, het is,
Dom.
Het is heel dom. En het, ik snap het in die tijd wel, want ze wilden licht en lucht. Maar dat zou 50, 60 jaar later zou het waarschijnlijk al niet eens meer gebeurd zijn. En ze hebben nog, als Van Wijk, de burgemeester die Socher de opdracht gaf, was zelf historicus. Hij heeft prachtige boeken geschreven. Ja, we waren echt het Carcassonne van het noorden. En de oudste stadsverdediging met dit soort onderdelen nog, die al 700 jaar oud waren, zoals de Smeedtoren. Als we dat nu hadden. Ik bedoel, het is, we hebben al de Dom en we hebben de Oude Gracht. En hadden we dit ook nog, dan waren we natuurlijk helemaal de parel van het noorden.